Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wat de diensten van volgende week zondag 13 december betreft, om 10:00 op dominee Van de Brink voor te gaan in een doopdienst en 's middags om 16:30 dominee Van de Brink in een dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. Mededelingen. Bij Nelleke en Cor de Vrouw is maandag 30 november een dochter geboren. Het zusje van Matthew en Levi heet Sarah. Moeder en dochter maken het goed. Volgende week zondag zullen in de morgendienst Noah de Jong, Jefta Otterspeer en Boas Schip aan boord worden gedoopt. Betreffende de vacatures in de kerkraad heeft de kerkraad de volgende tweetallen opgesteld. We noemen ze u in alfabetische volgorde. Voor diaken in de vacature A van Erkel, broeder P. Klippen, Admiraliteitsstraat 4A te Rotterdam, en broeder J.B. de Raaf, Arend Brunstraat 46 te Rotterdam. Voor ouderling in de vacature extra ouderling, broeder A.J. van Dijk, Talingstraat 18 te Capelle aan de IJssel, en broeder G.J. van Herk, Grutto Singel 45 te Capelle aan de IJssel. Woensdag 16 december vindt direct aansluitend aan het bezinningsuur op het heiligavondmaal om ongeveer 9:00 een ledenvergadering plaats, waarin ieder lid zijn of haar stem kan uitbrengen op een broeder in beide genoemde tweetallen. Morgen starten de belijdeniscategorisaties weer en in de hal van de kerk is de nieuwe kerkbode beschikbaar. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de collecte, de eerste collecte in deze dienst voor de Generale Diaconale Commissie ten behoeve van de Stichting Vluchtheuvel, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk en de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds huisvesting. En in de voorbeden na de prediking hopen wij te gedenken aan de personen die door omstandigheden niet meer naar de samenkomst in de kerk kunnen komen, zieken en degenen die verpleegd worden, en degenen die op de kinderen passen, en de huwelijken. Tot zover de afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, de psalm waarmee wij deze dienst voortzetten is psalm 129 en daarvan het tweede vers. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd, die hebben wreed hun voren lang getogen. En wat er verder volgt in het tweede vers van psalm 129. Doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna uit Psalm 147 het eerste vers. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het om onze God te prijzen. En wat er verder volgt uit Psalm 147 vers 1. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en in het eeuwige leven. Amen. Zoeken wij nu met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van het woord en ons hart. Laat ons bidden. O drieënige God in de hemel, in wie wij zojuist met de woorden van de 12 artikelen ons geloof beleden hebben, dat u één in God bent, een enig God bent, maar dat u ook de Vader bent en de Zoon en de Heilige Geest. Wij aanbidden uw wijsheid, uw genade en uw trouw, dat wij hier vanmiddag weer mogen zijn in uw bedehuis. Het is nog uw wijsheid, heren, dat u door de dwaasheid van de prediking zondaren zoekt, zondaren toebrengt tot uw gemeente en zij die zijn toegevoegd wilt leiden en wijden in de grazige weiden van uw evangelie. En als wij daar als mens naar kijken, heren, naar een kerkdienst, dan lijkt het inderdaad een dwaze bedoeling. Maar heren, het behaagt u door deze dwaasheid uw gemeente te bouwen en dat iedere keer weer opnieuw. En laat ons dat diep verwonderen, heren, dat u mensen roept om het evangelie te verkondigen en dat u door de stem van mensen, kinderen, zondaren uw heerlijk woord laat verkondigen in deze ondergaande wereld, dat u, en dat is nog wel het grootste wonder, ons hier samenbrengt op de werkplaats van de Heilige Geest. En dat het woord wat gesproken wordt, in alle eenvoud en met alle gebrek, toch uw woord is. En dat uw geest het behaagt om woorden in de mond te leggen en harten te openen door dat woord. En Heer, als wij eerlijk zijn en wij buiten die geestelijke waarheid staan, dan ergert ons dit of dan vinden we het dwaas. En dan ergert ons ook het evangelie van het kruis van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dan ergert zijn lijden ons, inclusief de geboorte in de stal van Bethlehem. Het ergert ons. Maar nu hebben wij vanmorgen gehoord, heren, dat het kind in onze armen is gelegd. En wij bidden u dat wij dat kind ook gekust zullen hebben. En dan is het verwonderlijk, heren, dat u ons opnieuw samenbrengt. En ons opnieuw vanuit een ander gedeelte, vanuit uw woord, onderwijs wil geven. Dat u vanuit uw woord zich meer en meer aan ons bekend wil maken. En dan bidden wij u, Heer, of uw kinderen ook vanmiddag wil wijden en wil onderwijzen. Opdat ook het evangelie mag gaan schitteren en de poorten van het evangelie mogen opengaan en zij de koning, hun koning, mogen aanschouwen en nog meer van hem te weten mogen komen om zich nog meer te verwonderen over u, wie u bent, wat u doet en wat u voor ons weggelegd hebt. En wij bidden u of allen die daar buiten staan, voor wie vanmiddag de poorten van het koninkrijk der hemelen dichtgaan, zullen beseffen dat zij buiten staan. En dat als dat zo blijft, dat een eeuwige nacht ons wacht. Maar wij smeken u, o God, dat u vanmiddag uw woord wil gebruiken om harde harten te verbreken, om onverschillige harten in vuur en vlam te zetten voor u, om jonge harten of om oude, koude harten door uw woord en de glans van uw evangelie open te breken en door uw liefde en genade onze weerstand tegen u en onze ergernis weg wil laten smelten. Omdat we u mogen zien als de zon der gerechtigheid, als de beloofde Messias, als de vervulling van de schriften, ja, als de Zoon van God, die mens geworden is, om wie de hele wereldgeschiedenis heen draait en op wie het ook uitloopt. Heere, geef ons zo op en onder de kansel een gezegende dienst. Leid ons in de diepten van uw woord en evangelie. Wilt u ons de woorden geven om te spreken en een stem die helder en duidelijk is. En geef ook de jongeren en de kinderen in de kerk dat zij zullen begrijpen waar het om gaat. Dat u als die grote, goede herder zich over hen als die kleine schaapjes van de kudde wil ontfermen. En als wij zelf niet lopen kunnen omdat we zo klein of zwak zijn, dat u ons dan wil dragen. En dat wij in ons jonge leven u ook mogen volgen. Overal waar u heen gaat. Want waar wij ook zijn in het leven met u, kunnen wij overal zijn. Heren, wij bidden u, laat zo vanmiddag uw woord helder en duidelijk klinken tot eer van uw naam. Wilt u de gemeente gedenken zoals ze is opgekomen? Ook allen die thuis zijn achtergebleven, de zieken, de ouden, zij die op de kinderen passen, of door andere omstandigheden niet naar dit gebedenhuis konden komen en via de kerktelefoon of internet met ons meeluisteren. Heere, wilt u hen gedenken, ook in de zorgen van het leven, ook in de eenzaamheid, in het verdriet, in de pijn, in het kruis wat u op hun schouders hebt gelegd. Geeft u ze moed en kracht, ook als ze het misschien zelf niet meer zien zitten. En wilt u ook daar waar ouders zijn achtergebleven om op de kinderen te passen, uw zegen geven. Opdat ook in de gezinnen, in de huwelijken, uw grote naam alle eer mag ontvangen die u zo waard bent. Heer, het is juist in deze tijd dat de Satan zo rondgaat als een briesende leeuw, juist ook in de gezinnen en in de huwelijken. Wat maakt hij daar veel stuk? En er zullen er ook hier vanmiddag in de gemeente zijn die daar weet van hebben, hoeveel pijn dat kan doen. O God, wij bidden u voor hen. En wij bidden u of u mannen en vrouwen en ouders en kinderen samen wil brengen, op hun knieën wil brengen bij de kribben van Bethlehem, rondom uw geopend woord, opdat we elkaar ook onze zonden in die zin mogen belijden en het alleen van u zullen verwachten om alle kracht en alle wijsheid van u te ontvangen, ook in zulke moeilijke omstandigheden. Gedenk zo het geheel van de gemeente en ook de kring van gemeenten waar wij lid van zijn, een onderdeel van zijn. Heer, het is niet onze kerk, het is uw kerk. Een uiting van uw lichaam. Gedenk al het werk wat daar gebeurt op klassicaal en synodaal niveau. Denkt u aan de opleiding, de studenten en de docenten. Denk aan alle commissies en ondersteunende organen. Ten aanzien van het jeugdwerk en het evangelisatie, ten aanzien van Israël. Heere, wilt u al dat werk zegenen wat ook zoveel vrijwilligers mogen doen. Wilt u de docenten en de studenten in de opleiding gedenken, ook onze broeders in de bediening, ook hen die al zo lang geen beroep hebben ontvangen en al zo lang beroepbaar zijn. Heere, gedenkt u hen, ook in alle strijd die dat op zal leveren. En geef ons toch een plaats, Heere, binnen uw kerk en binnen uw koninkrijk, om u daar te mogen dienen en de gemeenten te mogen voorgaan als dienaar van het evangelie. Heere, bouw zo uw gemeente onder jongeren en ouderen, hier in Nederland en daarbuiten. Op de zendingsvelden gedenk de broeders Meuleman, Klopstra en Omen, en ook alle anderen die in dat werk betrokken zijn, en de studenten die ook daar worden opgeleid. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heere, bouw uw gemeente dwars door alles heen. En vergeef ons, Heere, dat wij zo verscheurd door het leven gaan. En daarmee zondigen tegen het lichaam van u. Dat er zoveel verdeeldheid is in kerkelijk Nederland. Zodat er geen kracht meer uitgaat van uw gemeente in de samenleving. Dat is onze schuld, Heere. En wij bidden u of u ondanks onze zonden toch door wilt gaan, en dat doet u, hoe wonderlijk dat ook is, om uw gemeenten te bouwen, dwars over kerkmuren heen. Heer, het is onbegrijpelijk, maar u bent zo'n wonderlijke en genadige God. We zeggen uw naam daarvoor dank, en we bidden u of u daarin ook wil werken, wat wij als mensen niet voor elkaar krijgen, dat u met uw geest nog wilt samenbrengen wat samen hoort. opdat ook die zonde eens weg zal gaan. En laat ons te meer verlangen naar dat moment, dat alles weg zal vallen. En wij voor uw troon zullen staan als één kudde, uit alle volkeren en uit alle naties, om met elkaar eenstemmig het lied van het Lam te gaan zingen, met de palmtakken in onze handen, gekleed in die witte klederen. Dan geen verdeeldheid meer, dan geen kerkelijke strijd meer, maar alles en in allen bent u dan. O God des hemels, ontferm u en hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij openen vanavond de schrift in Openbaring 3. En we lezen daarvan de versen 7 tot en met 13. De brief aan de gemeente van Philadelphia. Openbaring 3. Daarvan de versen 7 tot en met 13. Wij lezen daar Gods woord. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutels Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie. Dat betekent, let op. Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enig uit de synagoge van de Satan, degene die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren van de verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastig. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten meervoud zegt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij staan vanmiddag dus stil bij de brief aan de gemeente van Philadelphia. En als thema onder deze brief en boven de preek heb ik geschreven: Jezus Christus bemoedigt de kleine gemeente van Philadelphia. Jezus Christus bemoedigt de kleine gemeente van Philadelphia. En wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op de sleutelmacht van Jezus. De sleutelmacht van Jezus uit vers 7. En het vervolg daarvan in vers 8, dat hij een geopende deur gegeven heeft. Dat is onze eerste punt, de sleutelmacht van Jezus Christus. In de tweede plaats letten wij op dat Jezus Christus die gemeente bewaart in de verdrukking die komt. Vers 10. Jezus Christus bewaart de gemeente in de verdrukking die komt. En in de derde plaats letten wij op de heerlijke beloften die Jezus Christus de gemeente geeft, uit vers 12. Dus in de eerste plaats letten wij op de sleutelmacht van Jezus Christus en de geopende deur. In de tweede plaats letten wij op zijn bewaring in de verzoeking die komt. En in de derde plaats letten wij op de heerlijke beloften die hij geeft. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 72, daarvan de versen 6 en 10. En wij zingen die psalm omdat daarin staat dat de heidenen zullen komen om Christus te aanbidden. En wij lezen dat ook in vers 9 van Openbaring 3. wanneer de Heer Jezus hem belooft dat hij mensen uit de synagoge, vijanden, de synagoge van de Satan zou brengen bij de gemeente. Psalm 72 en daarvan de versen 6 en 10. Ondertussen wordt hij gecollecteerd voor de generale diaconale commissie ten behoeve van de vluchtheuvel, voor de kerk en voor het onderhoud van de kerk. En opnieuw zegenen de Heere u en de gave die uw man hem mag teruggeven. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 87 en daarvan het vierde en vijfde vers. Psalm 87, vers 4 en 5. Na het amen van de preek. Jezus Christus bemoedigt de kleine gemeente van Philadelphia. We letten in de eerste plaats op de sleutelmacht van Jezus en de geopende deur. In de tweede plaats, hij bewaart hen in de verdrukking die komt. En in de derde plaats, hij geeft hen rijke beloften. Gemeente, de brief aan de gemeente van Philadelphia is een hele rijke brief. Het zou niet zo moeilijk zijn om hier twee preken over te houden. Maar die tijd hebben we niet. Dus we pakken er een aantal thema's uit. Ik kan niet de hele brief behandelen. Maar ik wil vanmiddag een aantal belangrijke thema's eruit pakken. In de eerste plaats is de vraag, wat is Philadelphia voor een stad? Ik meen dat ik dat ook in de preek over Sardis gezegd heb, dat het altijd belangrijk is om iets te weten over de plaatselijke stad. Om daarmee ook goed te begrijpen wat de Heer Jezus nou bedoelt als hij die gemeente aanspreekt of als hij beloften geeft. Dan moet u vanmiddag en moet jij kinderen drie dingen van Philadelphia weten. In de eerste plaats, dat is belangrijk, Philadelphia is een stad die ligt in een gebied waar veel aardbevingen voorkwamen. De stad is meerdere malen ook verwoest, met name in de grote aardbeving van het jaar 17 na Christus. En veel van de mensen in de stad Philadelphia waren zo bang geworden dat zij buiten de stad gingen wonen, omdat het gewoon te gevaarlijk was in de stad zelf. Regelmatig begon de aarde te schudden, kinderen, en dan stortten de gebouwen in. En Philadelphia was ook voortdurend een stad waar voortdurend gebouwd werd, om alles weer te maken en te repareren. Dat is het eerste wat belangrijk is. Waarom is dat belangrijk? Wel, de Heer Jezus belooft in vers 12 dat hij de gemeente een vaste pilaar zal laten zijn. En dat beeld zal de mensen uit Philadelphia aangesproken hebben. Een vaste pilaar die blijft staan op het moment dat de aardbevingen gaande zijn. Dat is het eerste. In de tweede plaats moeten wij weten dat Philadelphia een stad is die regelmatig van naam is veranderd. De stad is ongeveer op 150 jaar voor Christus gesticht, kreeg toen de naam Philadelphia. Maar na de grote aardbeving van het jaar 17 na Christus, schoten de Romeinse keizers te hulp. Zij gaven heel veel geld aan de stad Philadelphia, om de stad weer te herbouwen. En als dank aan die gaven ging men de stad voortaan Neo-Caesarea noemen. U herkent dan in het woord Caesar, keizer. Als dank aan de giften van die keizer. En nog later werd de stad Flavia genoemd. Omdat er toen een keizer was, keizer Vespasianus, die als familienaam Flavia had. En ook de stad hielp met de wederopbouw. En als dank daarvoor werd de stad opnieuw een andere naam gegeven. Jezus Christus zegt in vers 12 tegen de gemeente dat zij onderdanen zullen zijn van het nieuwe Jeruzalem. Een stad die vaste fundamenten heeft en wiens naam niet zomaar veranderd wordt omdat zij de naam van God draagt. Dat is het tweede. In de derde plaats, en dat was voor mij totaal nieuw toen ik mij hierin ging verdiepen, is dat in Philadelphia de god Janus werd aanbeden. Nou werd die god in het hele Romeinse Rijk aangebeden, maar met name in Philadelphia. En wie is de god Janus? Wel, de god Janus is de god die de sleutels in zijn hand heeft. De Romeinen geloofden dat als je naar de tempel ging en je wilde tot Jupiter, de oppergod, bidden, dat je eerst naar Janus moest bidden. En die deed dan de deur open naar Jupiter. En dat woord sleutels, dat komt in deze brief terug. En het is alsof de Heer Jezus zegt, Philadelphia, jullie kennen dat beeld van Janus. Jullie kennen dat beeld van die God die die sleutels heeft en die de toegang tot Jupiter bewaakt. Maar nou ben ik het die de sleutels in handen heb. De sleutels van het koninkrijk van God. Niet Janus, niet Jupiter, maar ik, gemeente van Philadelphia. Ik ben degene die de sleutels heeft. We zullen daar straks verder op terugkomen. En zo ziet u dat de Heer Jezus iedere keer weer aansluit in zo'n brief bij de situatie in die gemeente. En ik meen dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb over Sardis. Maar dat het heel belangrijk is om u af te vragen als je dit leest. Waarom zegt de Heer Jezus nou bepaalde dingen tegen Philadelphia en niet tegen Sardis? Wat betekent het als hij zich aankondigt als de heilige en de waarachtige? En wat betekent het als hij die beloften gaat geven in vers 12? Wat is het verband met de stad? En wat is het verband met het grote boek Openbaring? Wel, gemeente, als de Heer Jezus zich aankondigt, dan neemt hij altijd woorden uit Openbaring 1. En als hij beloften geeft, dan geeft hij altijd beloften uit Openbaring 21 of 22. En zo ziet u dat dat boek Openbaring 1 geheel vormt. En nu komen we bij de brief van Philadelphia. En de Heer Jezus zegt tegen de gemeente van Philadelphia, ik ben de heilige en de waarachtige. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wel, als we gaan onderzoeken in Openbaring waar die woorden nog meer terugkomen, dan zien we dat in Openbaring 6. Maar om het echt goed te verstaan, moeten we terug naar het Oude Testament. Want wie is het die in het Oude Testament zegt, ik ben de heilige? Ja, precies, dat is God. Denkt u maar bijvoorbeeld aan Jesaja 6. Als de engelen in de hemel zingen ter ere van God, dan zingen zij heilig, heilig, heilig is de God der Heerscharen. En ook in Jesaja 40 kondigt God zich aan in het 25e vers als ik ben de heilige. Habakkuk 3, kunt u datzelfde lezen. God is de heilige. Ik ben de heilige en daarom wandel voor mijn aangezicht heilig en oprecht. Dat is de opdracht aan zijn volk, ook in 2015. En het betekent ook dat de Heer Jezus dus eigenlijk zegt hier in dit gedeelte, gemeente van Philadelphia, ik ben God. Ik ben God van het Oude Testament. En ik ben de Zoon van God, ik ben Jezus Christus, maar daarmee ben ik God zelf. En ik ben het die vanmiddag het woord tot u richt, als de Heilige. En vervolgens zegt de Heer Jezus daarbij, ik ben ook de Waarachtige. Wat betekent dat, kinderen? Wel, dat betekent, ik spreek altijd de waarheid. Alles wat ik zeg is waarheid. En opnieuw gaan we terug naar het Oude Testament, Jesaja 65. Daarin zegt God, ik ben de God der waarheid. De Elohim, amen, in het Hebreeuws. En Jezus zegt, ik ben de waarheid. Wie mij wil volgen, die doet mijn geboden en die wandelt in de waarheid. Ik ben de waarachtige. En alles wat ik beloof, gemeente van Philadelphia en ook vanmiddag gemeente van Kralingse Veer, is de waarheid. In onze tijd staat die waarheid erg onder druk. En die Pilatusvraag, die kennen wij wel in onze samenleving. Wat is waarheid? Ja, dat is jouw waarheid. Ik heb de mijne. Even goede vrienden. Ja, zo werkt dat niet in Gods Koninkrijk. En de waarheid is ook geen leer, maar de waarheid is een persoon. En als u en jij vanmiddag die waarheid naast je neerlegt, dan wijs je daarmee de God der waarheid af. Erger nog, je maakt hem tot een leugenaar. Hij die niet liegen kan, die de waarheid spreekt en de waarheid is, die moeten wij niet benaderen met ja maar. Dan maken we hem verdacht. En zeggen we eigenlijk dat hij een leugenaar is. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen de gemeente van Philadelphia, dan komen daar die wonderlijke woorden: ik heb de sleutel van David. Wat betekenen die woorden eigenlijk? Wel, op de universiteit leren wij dan, en terecht, dat wij dan eerst gaan zoeken in het boek Openbaring waar het woord sleutel nog meer voorkomt. En dat komt in Openbaring 1 voor, vers 18. Daar staat dat Jezus Christus van zichzelf zegt: ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat is aangrijpend. Zeker als de Heer Jezus zegt: als ik open doe, dan zal niemand meer sluiten. Als ik sluit, dan doet ook niemand meer open. Kinderen, jullie kennen dat wel vanuit die geschiedenis van Noach, weet je nog? Als daar die ark daar ook staat en dat water komt, dan doet God zelf de deur dicht. En denk je niet dat heel veel mensen op die deur zullen hebben gebonsd: Noach, doe open. Maar de deur blijft dicht. Als God sluit, doet niemand meer open, gemeente. En als God opent, wie zal dan sluiten? Jezus Christus heeft de sleutels van de hel en van de dood. Het vertroostende in die woorden is dat Jezus Christus er dus de macht over heeft. En straks in Openbaring 19, dan gaat de Heer Jezus Christus de duivel definitief verslaan. En dan gooit hij de duivel met alle vijanden in de poel van zilver. En er gaat een deksel op en er gaat een sleutel dicht. Is dat wat hier bedoeld wordt? Nou, zegt iemand, er staat hier de sleutel van David. Dat zal misschien toch wel een andere betekenis hebben. Ja, gemeente, dat heeft het inderdaad. Dan moeten wij terug naar Jesaja opnieuw. Jesaja 22. Daar komen deze woorden letterlijk terug. Wat gebeurt er in Jesaja 22? Wel, Jesaja de profeet wordt naar de begraafplaats gestuurd. En daar moet hij praten met meneer Sebna. Wie is Sebna? Sebna is degene die het paleis van koning Hiskia bewaakt. Hij heeft de sleutels van Hiskia, van het paleis. Hij bewaakt koning Hiskia. En Jesaja gaat zeggen tegen Sebna: Sebna, de Heere heeft je gezien. En de Heere gaat die sleutels van je afnemen en op Eljakim leggen. Eljakim, een andere dienaar aan het hof van Hiskia. En Eljakim wordt dus drager van de sleutels van David. En als Eljakim de deur dicht doet, komt er niemand bij koning Hiskia. En als hij de deur openzet, dan mag je bij koning Hiskia komen. Zo bewaakt Eljakim koning Hiskia. En daarmee bewaakt hij het geslacht van David. En nu zegt de Heer Jezus: ik ben het die de sleutels van David draagt. Dat betekent dit: ik ben die grote Davidszoon. En die Joden daar in Philadelphia kunnen wel zeggen dat zij de waarheid hebben en dat zij echte Joden zijn, maar zij zijn het niet. Zij zijn leugenaars. Zij ontkennen dat ik de Messias ben, dat ik de grote zoon van David ben. Maar gemeente van Philadelphia en ook vanmiddag gemeente van Kralingse Veer, Jezus Christus is de Messias. Hij is de grote Davidszoon. En hij is het die de sleutelmacht heeft. die de hel opent of sluit, die de dood opent of sluit, die het koninkrijk van God opent of sluit. Hij is de koning der koningen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, maar zegt u, wat moet ik daarmee vanmiddag? Nou, gemeente, in de kanttekening staat een verwijzing naar Matteüs 16. En nu wordt het vanmiddag wel heel spannend. Want wat is de kant, wat is Matteüs 16? Wel, dan zegt de Heer Jezus in Matteüs 16 dat hij zijn discipelen de sleutelmacht geeft. En als ik daar dan de Heidelbergse Catechismus zondag 31 bij neem, dan betekent het dit vanmiddag. Dat onder de bediening van het evangelie het koninkrijk der hemelen voor u open gaat of dicht. Beseffen wij dat? Ik sprak daar laatst met mijn catechisanten over in Veenendaal. Dus ik zeg tegen die catechisanten: jongens, beseffen wij dat nog? Dat als dominee van de ziel daar preekt of een andere predikant en het woord van God gaat uit, dat dan het koninkrijk der hemelen voor je open gaat of dicht. Hoe gaat dat open dan, zei er iemand. Nou, als je vanmiddag het evangelie van de Bijbel hoort, van de Heer Jezus Christus, en je hebt geloof in je hart gekregen, en je zegt: dit is mijn koning, dit is mijn Heer Jezus, dit is degene die ik lief gekregen heb. Hij is mijn verlosser, hij is voor mij de dood ingegaan en hij is voor mij opgestaan in een nieuw leven. En hij is het die nu aan de rechterhand van zijn vader staat en voor mij bidt. Als je dat mag zeggen vanmiddag in het geloof. En je hoort dan de beloften van het evangelie die in hem de waarheid zijn. Dan gaat het koninkrijk der hemelen vanmiddag wagenwijd voor je open. En dan komt daar die koning van dat koninkrijk, de Heer Jezus Christus. Met zulke heerlijke beloften en bemoedigingen vanmiddag tot u en tot jou. Als je hem gelooft. En in hem zijn die beloften ja en amen. De waarheid. En als ik dat dan niet geloof. Dan gaan vanmiddag de deuren van het koninkrijk voor u en voor jou dicht. U zegt dicht? Ja, dicht. En dan moet ik u in de naam van mijn zender, de Heer Jezus, aankondigen dat u geen deel hebt aan het koninkrijk der hemelen. Als je je niet bekeert. Als je hem niet gelooft. Als je zijn woord van de waarheid niet aanneemt, dan sta je vanmiddag buiten. En als dat zo blijft, gemeente, jongens en ouderen, dan gaat straks die deur voor eeuwig voor je dicht. En dan? En dit maakt de prediking zo aangrijpend, gemeente. Ik heb het wel eens een predikant horen zeggen en ik vond het heel wonderlijk. Die zei: het is levensgevaarlijk om in de kerk te zijn. En dat is het. Want als je dit woord van God zelf vanmiddag verwerpt, dan gaan de deuren van het koninkrijk voor je dicht. Dan sta je buiten. Ja, maar de preek is nog niet ten einde, toch? Nee. Maar dit is wel de aangrijpende werkelijkheid. En nog gaan die deuren niet voor eeuwig dicht vanmiddag. Nog is het zijn genade dat hij vanmiddag u en jou dat woord laat verkondigen. En ook voor u en jou zijn die beloften die hij heeft, die worden je aangeboden. Of zoals vanmorgen wordt hij in je armen gelegd. Maar kus hem dan, voordat je op de weg vergaat en de deuren voor eeuwig dicht gaan. En dat gebeurt hier vanmiddag. Vindt u het niet aangrijpend? Het is tegelijkertijd zo troostrijk, gemeente. Ik heb het in het gebed gezegd dat God nou, in de dwaasheid van de prediking, die deuren van dat koninkrijk wagenwijd openzet, als wij op hem mogen wijzen, de koning der koningen, die gezegd heeft, ik ben het, die de sleutels van David draagt. En als de Heer Jezus dat gezegd heeft, gaat hij tegen die gemeente zeggen, ik geef u een geopende deur. Opnieuw dat beeld van die deur, maar toch weer anders. Want wat bedoelt de Heer Jezus nu? Wel, ik vat het even heel kort samen. U kunt dat ook nalezen in de verwijzingen die er staan. Maar dat betekent dit, dat die kleine gemeente van Philadelphia in die grote stad, dat de Heer Jezus die gemeente nou zo zegent, dat zij het evangelie mogen gaan verkondigen in die stad. En dat de Heer Jezus nou zegt, ik geef jullie die geopende deur. Ik zal maken dat dat evangelie wat jullie verkondigen, vruchten zal dragen. Dat is een geweldige belofte. Kijk, zoals we hier zitten vanmiddag met 300 mensen of zo, dan lijkt het heel wat. Maar op die grote wereldstad Rotterdam is het natuurlijk niks. Dan zitten er vanmiddag 50.000 in de Kuip. En dan toch die belofte. Jullie hebben wel kleine kracht. Jullie zijn wel klein in aantal. Maar ik geef jullie die geopende deur. En als jullie nou mijn woord bewaren en mijn naam belijden in deze wereld en mij niet verloochenen, dan zal ik zelf geven dat die vijanden, zelfs die mensen uit de synagoge van de Satan, dat zegt de Heer Jezus zelf over de Joden in Philadelphia, die zullen komen. Kijk, gemeente, u doet wat aan evangelisatie in deze gemeente. Maar hier ligt nou de grond en het fundament van evangelisatie. Ik geef een geopende deur. En wat is onze taak dan als gemeente? Wel, dat staat dan in vers 8. Aan het einde daarvan, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Letterlijk staat er in het Grieks, jullie hebben mijn geboden bewaard. Ik heb jullie geboden dat je mijn woord zou bewaren. En dat doe je. En daarom ben je te prijzen, gemeente van Philadelphia. Heer Jezus spreekt positief over deze gemeente. Het is de meest positieve brief. Daar kunnen we ook iets van leren in onze tijd. Om niet al te negatief over de kerk te spreken. Maar zijn woord te bewaren. En zijn naam niet te verloochenen. Wat betekent dat, jongens? Zijn naam niet verloochenen. Betekent heel concreet dit. Als hij morgen op school komt en ze zeggen, waar was je gisterenmiddag? Dat je dan gewoon eerlijk zegt, ik was in de kerk. Ik hoorde daar de naam van Christus. En dat is de naam waarop ik en jij zalig kunnen worden. Dat is zijn naam belijden in deze wereld. Niet verloochenen, niet als Petrus zeggen, Jezus, die ken ik niet. Wie is dat? Maar zijn naam belijden en zijn woord bewaren. En daarop geeft de Heere hen een geopende deur. Het evangelie gaat voort deze wereld in. En dat is ten diepste onze taak. Om als gemeente dat woord hier te ontvangen en weer door te geven deze week, op welke plek u dan ook gesteld bent. En dan komen we bij onze tweede gedachte. De Heer Jezus belooft hen te bewaren in de verzoeking die komt. Vers 10. Omdat gij het woord van mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren naar de uren van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om te verzoeken die op de aarde wonen. Gemeente, in dit vers staat zoveel. In de eerste plaats de vraag, wat is dat het woord van mijn lijdzaamheid? Kijk, gemeente, en dan, dat is zo leerzaam als, we dit mogen overdenken. Waar gaat het nou over in de kerk? Waar gaat het nou over bij die gemeente van Philadelphia? De Heer Jezus zegt niet, gemeente van Philadelphia, jullie zijn zo lijdzaam geweest. Letterlijk staat er in het Grieks dat ze vasthoudend zijn geweest, standvastig. De Heer Jezus zegt niet, jullie zijn zo standvastig en daarom prijs ik jullie. Nee, hij zegt, je hebt het woord van mijn standvastigheid bewaard. Kijk, dit is heel kort de inhoud van het hele evangelie, gemeente. Dat de Heer Jezus Christus nou zegt, het evangelie wat jullie bewaren, dat is dat ik staande ben gebleven. Dat ik standvastig ben geweest. Dat is het woord wat jullie bewaren. En dat gaat dus over mijn lijden en sterven. Dat gaat over het feit dat ik in de woestijn was. En dat de duivel toen kwam en hij wilde mij verleiden. Maar ik ben daar staande gebleven. En ik heb hem weggestuurd. Ga weg, Satan. Want er is geschreven. En dat was ook toen ik aan het kruis hing dat ik standvastig was. Ik heb mijn God niet verlaten. Ik heb mijn God niet losgelaten. Zelfs toen ik moest roepen, mijn God, en ik door mijn vader en door iedereen verlaten was, heb ik op hem vertrouwd. En daarom zijn mijn laatste kruiswoorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik ben standvastig gebleven, gemeente. Ik ben het lijden ingegaan. Ik ben het lijden doorgegaan. Maar ik heb overwonnen. En dat evangelie verkondigen jullie nu, gemeente van Philadelphia. En die Joden daar in die synagoge van die Satan, die zeggen dat dit een ergernis is. Want de Messias kan natuurlijk niet lijden. Dat zeggen zij. Maar ik ben de Messias. En ik heb geleden. En ik ben staande gebleven. En omdat ik staande gebleven ben, daarom kunt ook u en jij staande blijven. Hoe ben je christen in 2015? Nou, hier staat het. Zijn woord bewaren. En waarover gaat dat woord? Over zijn standvastigheid. Dus niet mijn geloof en mijn kracht en mijn standvastigheid, maar de zijne. Hij bleef staande. En dat woord wil ik bewaren. Dat is de opdracht voor 2015. En omdat jullie dat nou gedaan hebben, zegt de Heer Jezus. Omdat jullie nou dat woord hebben bewaard, wat voor de Grieken een ergernis is. En voor de Grieken een dwaasheid en voor de Joden een ergernis. Omdat jullie dat nou hebben bewaard, daarom zal ik jullie bewaren. Bewaren waarvoor? Voor de verdrukking die komen zal. En die verdrukking die gaat volgens dit vers over de hele aarde. En die verdrukking is gekomen. Denkt u maar aan de vervolgingen onder keizer Domitianus. En onder Nero. Maar de gemeente van Philadelphia, daar weten we niet heel veel van. Maar wat we wel daarvan weten is dit. Dat het een van de laatste 7 gemeenten is die staande gebleven is. Terwijl die andere gemeenten al werden verwoest, bleef Philadelphia staande tot in het jaar 1400 toe. Omdat Jezus had gezegd, ik zal jullie bewaren als de verzoeking zal komen. Wat een heerlijke belofte, gemeente. Als je nou de Heer Jezus en zijn woord mag bewaren, is dan die belofte ook voor ons? De meeste verklaarders zeggen van niet. Die zeggen dus niet. Waarom niet? Omdat hier zo nadrukkelijk bij staat, ik zal u bewaren. Alsof de Heer Jezus heel nadrukkelijk zegt, jullie gemeente van Philadelphia, niet die andere 6 gemeenten, maar jullie. En daar is wat voor te zeggen, gemeente, maar toch. Omdat aan het eind van deze brief staat, hoor wat de geest op de gemeenten meervoud zegt. meen ik toch dat wij mogen zeggen dat ook deze belofte van zijn bewaring geldt voor een ieder die dicht bij dat woord van hem wil blijven. En die nou zijn kracht niet van zichzelf verwacht, maar van hem. En die nou in de wereld, ondanks alle spot en schande die je over je heen haalt, dit woord verkondigt. Het woord van Jezus Christus, die staande gebleven is, van de lijdende knecht. En vanmorgen ook gezegd, gemeente, en ik meen het uit de grond van mijn hart. Wij moeten van kerst geen leuk feest gaan maken. Het is lijden. En natuurlijk mogen we ons verwonderen over Gods gaven in de kribben, maar het is lijden. Want achter die kribben zie ik zijn kruis staan. Het gaat op Goede Vrijdag aan. En dat woord nou in deze wereld verkondigen, dan hebben we toch een boodschap ook voor 2015. Want wat voor lijden is er wel niet in deze wereld? Er zijn ongelooflijk veel mensen die zoeken naar de zin van het lijden. En daar krijgen we echt niet altijd het antwoord op. Maar één ding weet ik wel. En daarin zijn we echt als christenen uniek, gemeente. We hebben goud in handen. En dat mogen we uitdelen. Dat wij een God hebben die niet onbewogen in die hemel zit naar ons lijden te kijken. Ik zeg het met alle eerbied. Maar dat wij een God hebben die uit die hemel is gekomen. En die in het lijden van ons is afgedaald. Ja, dieper dan dat wij lijden kunnen, is Hij gegaan. Tot in de nedergedaald ter helle. We hadden laatst een college op de universiteit met moslims en hindoes en humanisten en noemt u maar op. Het ging over het lijden. En volgens een hindoe moet je dan gaan zitten op een kussen en gaan mediteren. En een humanist zegt, kom op, dat hoort bij het leven, dat is existentieel. En ik mocht iets getuigen van het lijden van Christus, gemeente. En dan valt er toch een diepe stilte in die collegezaal. We gaan niet over mij, maar het gaat over dat fenomeen dat wij een God hebben die in het lijden is neergedaald. En die in dat lijden zo dichtbij is. En zo diep daardoorheen is gegaan dat Hebreeën kan zeggen dat hij onze medelijdende hoge priester is. Die alle emoties, alle pijn, alle verdriet, alle zorgen, alle vragen van ons kent. Vindt u dat niet wonderlijk? En in al die strijd en in dat lijden is Hij staande gebleven. En dat is het evangelie. En Hij is erbij. Dat is zijn naam. In welk lijden u of jij dan overkomt, Hij is erbij. Niet als een onbewogen God die wil dat ik op een kussen ga mediteren totdat ik naar Hem opstijg. Maar als een God die in het diepste van mijn lijden is neergedaald. Dieper dan ik ooit zinken kan. En die daar zelfs onderdoor is gegaan. Die gestorven is. Maar die is opgestaan. En die leeft. En die voor mij aan de rechterhand van mijn Vader in de hemel bidt. En dankt. En pleit. En zijn geest ook vanmiddag onder ons zendt. Om zielen die met dat lijden te maken te hebben te vertroosten. Vanuit zijn genade. Gemeente, wat een heerlijke evangelie. We gaan naar onze laatste gedachte. De heerlijke beloften die Hij geeft. Vers 12. Die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel. Er zijn vier beloften in vers 12. Leest u mee? De eerste is, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God en hij zal niet meer eruit gaan. De tweede is, ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. De derde, en de naam van de stad van mijn God. En de vierde, en ook mijn nieuwe naam. Vier beloften. Dat uw naam nou geschreven staat op een pilaar in de tempel van mijn God, zegt Jezus. Over welke tempel heeft de Heer Jezus het? Wel over de tempel in de hemel. En daar is hij met zijn eigen bloed binnengetreden. En met eerbied gesproken, gemeente, we moeten niet aan fantasie gaan doen, maar Heer Jezus loopt daar met die schaal van zijn eigen bloed door die tempel in de hemel. En dan ziet hij die pilaren daar staan. En er staat nou je naam op. Daar staat nou mijn naam op. Kinderen. Wat een wonder is dat. Als mijn naam nou geschreven staat op zo'n pilaar in de tempel van de hemel. En die tempel in de hemel, die kan niet door een aardbeving worden geschud. En die pilaar, die kan niet worden verzet. Die kan niet als een kandelaar worden weggenomen. Nee, die pilaar, die staat daar. En daar staat nou mijn naam op. En terwijl hij met dat bloed in die tempel loopt, ziet hij mijn naam staan. En vergiet hij zijn bloed voor mij. Wat een belofte. Als u nou die belofte vanmiddag in geloof aanneemt, dan gaan de deuren van het hemelrijk open. Dan ga je die koning zien. En dan zie je hem daar hangen aan dat kruis. Terwijl hij zijn bloed vergiet. En denkt hij aan mijn naam. En die naam die wordt dan gebeiteld in die pilaren die in de hemel staan. Met een onuitwisbaar schrift. Wie nou overwint, ook in 2015, de strijd met hem aangaat tegen de zonde, de wereld, de duivel en je eigen vlees. En die laatste is misschien nog wel het meest lastig, het meest moeilijk, het meest moedeloosmakend. Maar de Heer Jezus zegt, heb goede moed. Strijd om in te gaan. Want je naam staat geschreven op een pilaar in de tempel van mijn God. Dat is de eerste belofte. En dan de tweede die erachteraan komt is, ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. Dan wordt de naam van God op je voorhoofd gezet, kinderen. Dat is al een keer gebeurd, hè? O ja, zegt je, wanneer dan? Nou, toen je hier gedoopt werd. Toen heeft God uit de hemel zijn hand op je voorhoofd gelegd. En heeft hij gezegd, je bent van mij. Je bent van mij. En wat betekent dat, kinderen en jongeren en ouderen? Dat wij zijn geboden bewaren en zijn woord bewaren. Ja, maar dat kan ik niet van mijzelf. Maar dat weet hij ook wel. Dat kan alleen maar als ik in hem geloof, die staande gebleven is. Maar die naam van God staat op je voorhoofd geschreven. Maar nou zegt de Heer Jezus erbij, die naam die zal nog een keer op dat voorhoofd worden geschreven. Nou lees ik in Openbaring 14 dat die 144.000 verzegelden daar staan voor God. En wat lees ik van die mensen? De naam van God staat op hun voorhoofd geschreven. Weet je wat dat betekent, kinderen? Als ik nou vanmiddag eens een merkstift zou nemen en ik zou mijn naam op je voorhoofd schrijven, weet je wat dat vroeger betekende? Je bent van mij. Je bent mijn eigendom. Jij bent mijn bezit. Dat deden ze bij slaven. En nou zegt de Heer God vanmiddag, ik wil mijn naam op je voorhoofd schrijven. Ik wil dat je in eeuwigheid mij gaat dienen. En altijd bij mij zult zijn. Je bent van mij. En dat heeft hij in de doop al gezegd. Je bent van mij. Leef je nou zo? Als een kind van God. Ja, dan moet je een nieuw hart voor hebben. Ja, dat geeft hij. Ja, maar dan moet je, hou nou eens op met dat ja maar. God heeft gesproken. En heeft zijn driemaal heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan jouw doopnaam gekoppeld en gezegd, je bent van mij. En als je nou in het leven de strijd tegen de zonde aangaat, kinderen, dan mag je straks in de hemel bij hem komen. En dan gaat hij opnieuw die naam op je voorhoofd schrijven. Alsof hij een handtekening op je voorhoofd zet. Je bent van mij. En dan moet je goed opletten vanmiddag. Kijk, als de Heere God dat gedaan zou hebben, zou het al voldoende zijn. Maar wat gaat hij nog? Hij gaat er nog twee handtekeningen bij zetten. Hij gaat drie keer een naam op je voorhoofd schrijven. Eerst zijn eigen naam. En vervolgens de naam van de nieuwe stad Jeruzalem. Die stad die uit de hemel neerdaalt. En dan ziet Johannes, die oude apostel, zit in Openbaring aan het eind van het Bijbelboek in hoofdstuk 21, die stad uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Er is ons een beter vaderland beloofd, kerk des Heren. Wij gaan heen naar een stad die fundamenten heeft. Deze wereld, jongens, en alles wat deze wereld je te bieden heeft, hoe mooi en hoe aantrekkelijk het ook is, het gaat voorbij. Maar er is in de hemel een stad, het nieuwe Jeruzalem. En dat komt straks uit de hemel neerdalen op de aarde. En dan gaat God op je voorhoofd schrijven, een inwoner van het nieuwe Jeruzalem. En dan mag je altijd in dat nieuwe Jeruzalem zijn. Met hem. Weet je wat er in het nieuwe Jeruzalem niet is? Een tempel. Dat heeft zo'n rijk beeld, gemeente. Want die tempel is daar weg, leest u het maar na in Openbaring 21. Maar daar woont nou God in ons allen. En dan zijn wij tempelen waarin hij woont. En hier op aarde mogen we dat al laten zien. Dat wij een tempel zijn met ons lichaam van de Heilige Geest. En dat wordt dan iets eng, dat we dan een eng en benauwd leven moeten leiden, gemeente. Maar als hij nou met zijn Heilige Geest in mijn hart woont, dan ben ik zo'n levende steen in die tempel. Dan is mijn lichaam een tempel voor hem. En dan wil ik van zijn naam getuigen en die naam groot maken in mijn leven. Opdat ik straks in dat eeuwig Jeruzalem mag binnengaan. Dwars door die verdrukking heen. Maar hij zal mij bewaren. En ik kom thuis. Kerk van God, u komt thuis. En daar gaat God die naam op uw voorhoofd schrijven. En zijn nieuwe naam. De derde belofte. Wat is die nieuwe naam? Wel, opnieuw gaan we dan naar het eind van Openbaring in het 19e hoofdstuk. En dan gaat die ruiter op dat witte paard met de nieuwe naam. Welke naam is dat? Die staat op zijn dijbeen geschreven. En daar staat Heere der Heren, Koning der Koningen. Dat is zijn nieuwe naam. En die nieuwe naam gaat hij op mijn voorhoofd schrijven. En dan mag ik met hem gaan regeren. Vanmorgen al gezegd in dat nieuwe Jeruzalem. Geen strijd meer, geen zonde meer. Maar eeuwig, eeuwig bij hem. Vol van hem, zonder enig beletsel. Word je jaloers op, jongens? Kijk, in deze wereld beloven ze je heel veel, hè? En misschien krijg ik nog wel ook. Maar als je nou straks moet sterven, dan moet je alles achterlaten. Je kan niks meenemen. Helemaal niks. Maar nou als een kind van God sterft, die komt daar in de hemel. En die ziet daar die poorten van dat nieuwe Jeruzalem opengaan. En de koning van dat koninkrijk met die sleutel in zijn hand, die doet de poort voor je open. En die zegt, kom in, gij gezegende van mijn vader. En beërf dat koninkrijk, dat nieuwe Jeruzalem. En als wij niet zullen sterven en de wederkomst van hem zullen meemaken, dan komt die stad uit de hemel neergedaald. Op die nieuwe aarde, eeuwig met hem. Is dat het verlangen van ons hart? Dan kan ISIS tekeer gaan en dan kan wie dan ook of hoe ze allemaal heten tekeer gaan. Maar dit is mijn toekomst. Ik kom straks eeuwig thuis. En nu de vraag, gemeente. Als nou deze dingen vanmiddag aan de orde komen. In alle gebrek gebracht, want wie zal dat kunnen uitwonderen wat dat is. Maar toch, aan uw hart gelegd. Ging nou de deur van het koninkrijk voor je open. En zeg je ja in de prediking. En door het geloof wat ik van hem ontvangen heb, mag ik die beloften omhelzen. En zijn die beloften in hem ja en amen en ook voor mij. En gingen nou onder de bediening van het woord die deuren van het koninkrijk voor je open. En ging je hart naar hem uit om straks eeuwig bij hem te zijn. Wat ben je dan gelukkig? Wat ben je dan zalig? En dan hier op aarde nog maar een voorproefje. Het beste komt straks nog. Gemeente, wat een toekomst. En als je nou vanmiddag moet zeggen, ik heb daar helemaal niks mee wat er vanmiddag aan de orde komt. Ik heb er helemaal niks mee. Het zegt me helemaal niks. Ik word er niet heet of koud van. Ik geloof het niet eens. Dan gaan de deuren van het koninkrijk voor je dicht. Nu. Dan sta je buiten. En dan? Daarom, mijn onbekeerde medereiziger, zeiden ze vroeger. Ik gebruik die term zelden, maar toch maar even vanmiddag. Mijn onbekeerde medereiziger, kom. Deze koning van de kerk, die koning van het koninkrijk der hemelen, die zijn sleutelmacht heeft, staat vanmiddag in al zijn gewilligheid voor je. En hij is met innerlijke bewogenheid over u en jou bewogen. Zijn hart klopt vol van liefde. Want hij wil niet dat je verloren gaat. Maar dat je straks in die hemel met hem mag zijn en delen. En daarom laat hij dit evangelie vanmiddag verkondigen. En dit is de waarheid. Niet omdat ik het zeg, alsjeblieft niet. Maar omdat hij het zegt. Want hij is de waarheid en hij kan niet liegen. Maak hem dan niet tot een leugenaar, maar buig je knieën. En kus de zoon. Voordat je op de weg vergaat. En kerk van God. Ga je straks meezingen uit 87 vers 4 en 5. We hebben het vorige keer ook al gezongen, hè. Het is zo'n prachtige psalm. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, ook mijn naam schrijven. Als bij Israël ingelijfd. En dan zullen daar die blijde zangers staan aan die oevers van die glazen zee. En zal ik met hen gaan zingen het lied van het Lam. Niet om mij, maar alles uit hem. En zo reis ik naar dat hemels Jeruzalem. Wie oren heeft vanmiddag om te horen, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer, opnieuw zoeken wij uw heilige aangezicht in het gebed. En opnieuw zeggen wij uw naam hartelijk dank, Heer, voor al het goede wat u vandaag aan ons gegeven hebt. Tot twee keer toe bracht u ons hier. We hebben uw woord gehoord. Een woord van vermaning. Ernstig. Maar ook een woord van vertroosting. Geef dat onze ogen u de koning hebben mogen zien. En dat de deuren van uw koninkrijk onder het evangelie voor ons zijn opengegaan. En voor hen die zich nu buiten weten te staan. O God, wilt u toch het woord gebruiken. Om ze op de knieën bij de kribbe te laten knielen. En de zoon van uw liefde te gaan kussen. Wij danken u, Heere, voor het feit dat u ons hier samenbracht. Wij bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Wij danken u voor uw woord wat wij als gemeente hebben mogen ontvangen. Wilt u de broeders ook helpen om in de week die voor ons ligt als zij door de gemeente gaan, dit woord ook aan de harten van de mensen te leggen. Dat ze ook mogen horen dat u doorgaat met uw werk, ook in 2015, onder jongeren en ouderen. Dat doet u, Heere. U werkt. Zegen dominee Van der Brink. Wees hem in alles nabij in de afronding van zijn promotiestudie. In het staan hier als herder en leraar in de gemeente. Zegen hem en stel hem tot een zegen. En mogen wij zo als kleine gemeente in deze grote stad Rotterdam toch een geopende deur van u ontvangen om uw woord uit te dragen. Ga met ons mee in een nieuwe week. Help de jongens en de meisjes op school. Help de ouderen in hun werk of thuis of waar dan ook hun plek is. Mogen wij rijk getuigen van die enige naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten en kunnen zalig worden. Omdat wij zo uw woord mogen bewaren en uw naam niet zullen verloochenen. En mogen wij zo als gemeente heen leven. Naar de komende weken als we avondmaal gaan vieren in adventstijd. Om daar te proeven en te smaken dat u goed bent. En een voorsmaak te krijgen van die hemelse heerlijkheid. Geef een zegen ook over de avondmaalsbezinning. Over de catechisaties van de week en alle andere activiteiten. En nogmaals bidden wij u voor de verkiezing van nieuwe diakenen en ouderlingen. Heere, leidt u zelf de wegen. Zo ziet alles op u. Aanvaard onze dank. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen van dat nieuwe Jeruzalem gemeente, Psalm 48 vers 1. De Heer is groot, ook zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt, Psalm 48 vers 1. verheffen wij onze harten tot God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.